Dit is Rauwkost, een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik zit in het rouwbestuur en vanuit rouw hebben wij deze podcast gestart om te kijken wat professionals uit de reclameindustrie nou geleerd hebben, waar jij als jong talent met 0 tot 5 jaar van kunt leren. Daarnaast organiseren we heel veel sessies. Check vooral even onze website als je daar meer over wil weten of onze Instagram en Facebookpagina. Voor nu gaan we ons focussen op de gast van deze aflevering, aflevering 6 wel te verstaan. En daarbij is de gast Emilio De Haan. Hi Emilio.
Hoi.
Hoe is het?
Warm?
Ja,
goed.
Ik weet niet wanneer jij dit hoort, maar wij zitten hier nu met 32 graden buiten. We hebben net die hittegolf in augustus. Daar zitten we eigenlijk middenin.
Ja.
Dus we zijn allebei goed. Veel zweetdruppels op het voorhoofd ook. En, ik moet zeggen dat Iris nog wel redelijk cool.
Gelukkig wel,
ja. Ja. Ik zie ook dat je een hond... Hoe heet je hond eigenlijk?
Wolfie.
Wolfie.
Ja.
Die is een labradoodle, grijze labradoodle. Die heeft het wel zwaar volgens mij.
Ik ga hem straks weer scheren, dus die heeft het warm, ja.
Er blijft er weinig doodle meer over van de labradoodle.
Ja.
Ik ga je al even kort introduceren en dan kunnen we daarna gewoon starten.
Ja.
Ready?
Is goed.
Emilio De Haan. De man die mede verantwoordelijk is geweest voor het bepalen van jouw levensmotto. En dan hoor ik je denken, wat dan? Nou, als co-founder en creative director van Herc the Agency vindt Emilio één ding heel belangrijk. Laat reclame entertaining zijn in plaats van een geforceerde boodschap. Popcultuur komt heel erg terug in het werk dat hij maakt. Kijk naar Tele2, Young Capital, G-Star en Sportlife. Merken waar je het werk van Emilio aan herkent. En oh ja, ken je deze nog?
Mijn blokkie! Mijn blokkie! Hoe ga ik nu nog bellen naar Marit? Pas moet ik nog hebben. Jullie gaan mijn pokken zoeken, man.
Yep, ook Emilio. Een groot applaus voor de man die weet wat jij denkt en wat jij leuk vindt. Emilio De Haan.
Ooit zoveel applaus mogen ontvangen in je leven? Of,
Nee, dit is het grootste applaus dat ik ooit gehad heb.
Nou, graag gedaan. Fijn dat we daar een bijdrage aan mogen leveren in ieder geval. 16 jaar werkervaring. 16 jaar geleden begon je aan je allereerste werkdag. Hoe zag je werkdag eruit, die allereerste?
Nee, langer. Langer werk.
Langer alweer. Oh, je LinkedIn is echt 16.
Ja, ik ben niet zo heel goed in LinkedIn. Nee, 2001 begonnen. Dus langer.
Waar ben je begonnen?
PPG JWT.
Ja.
En,
dat is nu dan Woenderman Thompson?
Ja.
Oké.
En mijn eerste dag.
Ja.
Ik heb geen idee meer. Volgens mij zoals elke eerste dag rondlopen en een beetje ontheemd om je heen kijken van waar ben ik nu weer beland. En het was ook mijn allereerste baan. En ze waren toen net verhuisd naar een heel groot pand. En
was... In Amsterdam ook al? Of?
Waar nu SBS zit, daar die panden.
Ja, dat is als je bij het Centraal Station uitloopt, ga je linksaf, zeg maar.
Ja, en het was wel een hele aparte begintijd, omdat ik begon op 1 september 2001... En op 11 september vlogen er een paar vliegtuigen torens in. Dus ik kwam eigenlijk gelijk soort van in een crisis terecht.
Ja.
En nou heb ik daar toen niet veel van meegemaakt qua werk of zo. Maar wel om me heen gezien wat het toen een crisisstatus was. Apart beginnen.
Maar dat is dan wel een denk ik dan, een goede leerschool meteen. Want als je in het dieptepunt leert te werken bij een bureau, dan begin je een beetje aan de onderkant van een bureau, zeg ik dat goed of niet?
Ja, en voor ons was het wel goed, omdat wat je dan ziet is vaak, dat, volgens mij zie je dat nu ook wel, dat er wordt gesneden en dan krijg je uiteindelijk weer, als je er net bent, krijg je dan veel kansen. Tenminste, wij kregen veel kansen toen.
Ja. Ja. En dan, wie zijn wij in dit verhaal?
Ik begon met Elwin Bes. Daar ben ik ooit mee begonnen. En ik heb eigenlijk twee partners gehad, of heb dan twee partners, Elwin en Rogier. Rogier de Bruin. En dat zijn de twee waar ik ooit mee gewerkt.
En Rogier?
En ik werk nog steeds met Rogier.
Ja, want wat is er met Elwin gebeurd dan?
Elwin, die is op een gegeven moment gaan regisseren.
Ah, oké. Okay.
En dat doet hij nog steeds. Is bezig met een serie al een tijd. En ja.
Iets wat we kunnen kennen? Of?
Nee, niet echt volgens mij. Maar ik ben ook een beetje contact met hem verloren.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Oké, okay. Cool. Ja. Want er staat hier namelijk op je LinkedIn. Je bent er misschien niet goed in, maar het is wel voor mij in ieder geval een bron geweest voor mijn huiswerk om, om te kijken van, goh, waar ben je dan begonnen? Je bent hier staat in 2004 als junior creatief bij Publicis bent begonnen.
Nee, ja, dan mis je dus het hele JWT.
Dat is toch 3 jaar geweest. Hoe was die tijd? Ja, nou, je noemde net al, dus hè, je zat in een crisis. Je kreeg veel kansen. Wat voor soort kansen waren dat?
Ja, bij JWT was het toen dat we eigenlijk altijd op alle, ook op de grote opdrachten mee mochten werken. En kregen heel veel speelruimte en we werden altijd ingezet als een soort van joker.
Okay.
En, maar dat ging ons best goed af. En dus op een gegeven moment begonnen we al vrij snel ook dingen te maken. En niet eens per se de allerbeste dingen, maar begonnen dingen te maken. En op een gegeven moment, omdat we zelf wel wisten van oké, we proberen een lat voor onszelf neer te leggen. Konden we daar naartoe werken.
En wat was die lat dan? Kun je dat herinneren?
Ja, ik weet nog wat toen ik begon, was dat heel erg van we wilden werk maken dat dan in het ADCM-boek terechtkwam.
Ja, was dat het hoogst haalbaar?
Of nou ja, dat was wel een soort van wat we dachten van daar staat werk in wat goed wordt bevonden, dus daar willen we dan ook in terechtkomen. En volgens mij is dat nu heel anders. Toen was dat echt zo nog wel dat we dat tof vonden of zo.
Is het dan ook gelukt?
Ja, dat is ons ook gelukt.
Ja? Ja. Welke case kun je dan herinneren die daarin stond?
Onze allereerste, dat was voor de NS.
Oh ja? Wat was dat dan?
Ja, dat was een, ik weet hem nog gewoon uit mijn hoofd. Lekker lezen doe je in de trein campagne. En daar zag je dan 3 beelden bij van een auto die een huis in was gereden, een bootje die de kant op was gevaren en een vliegtuig wat in de elektriciteitsdraden terecht was gekomen.
Okay.
En er stond dan onder lekker lees doe je in de trein. Oh. Ja, dat onzin. Leuk. Waren we goed in.
Had je toen al, want ik ben zelf heel kort creatief geweest bij een reclamebureau en bij een platenmaatschappij en hoor wel van veel creatieve mensen in de industrie waar ik mee spreek dat een eigen stijl daarin heel belangrijk is. Nou, gezien het laatste werk wat je hebt gemaakt, is jouw stijl en met jouw Rogier jullie stijl heel herkenbaar. Had je die toen ook al voor jezelf?
Nee, ik denk wel echt dat het pas later is gegroeid. Dat we op een gegeven moment doorkregen van oké, je kan reclame maken, zoals heel veel mensen dat doen. En dan Of je gaat proberen een eigen vorm te vinden.
Mm-hmm.
En ik weet nog wel dat toen de tijd had je, of die zijn er nu nog steeds van, we vonden het werk van Fred en Farid heel tof.
Wie zijn Fred en Farid?
Ja, Fred en Farid, dat zijn 2 Franse creatieven die briljante M-bureaus hebben gehad en werk hebben gemaakt. En die gingen op een gegeven moment ook videoclips voor Robbie Williams maken. Die met dat die als een soort van skelet eindigt.
Ja, ja. Dat is volgens mij Rock DJ.
Ja, die.
Ja.
En toen ben ik op een gegeven moment bij FFV terechtgekomen, bij Mark Muller. En die zei op een gegeven moment ook van, ja, volgens mij moet je nog meer gewoon werk gaan maken wat bij jezelf past.
Ja.
En die is daar best wel bepalend in geweest, dat hij dat heel erg motiveerde ook.
Oké, hoe dan?
Nou, door daar ook op te drukken van is dit wie je zelf bent? En toen ben ik op een gegeven moment met Rogier gaan werken. En wij deelden allebei diezelfde visie en passie. En op een gegeven moment toen zijn we eigenlijk steeds meer gaan denken van, wat vinden we nou zelf leuk om te maken? Waar zijn we nou goed in? En wat vinden we belangrijk? En ja, dat is gegroeid tot waar we nu zijn.
Want jullie zijn, ik heb een schouderontsteking. Dus ik probeer heel tactisch soms mijn arm te doen. Dus je hoort hem net schuiven. Dat is dan mijn arm die drenst in het zweet. En dan probeert in een soort opgooi methode zo die arm op mijn laptop wil zetten. Omdat ik heel even dan een switchen ben naar toch even weer. Niet dat ik je LinkedIn als echt de leidraad had, maar het is wel een mooi overzicht van wat heb je gedaan. Want je begon in 2004 bij Publicis, 2001 dan bij het nu dan Moeneman Thompson, dat heette toen anders. Maar FAV is pas in 2008 geweest.
Ja.
Dus je hebt dan eigenlijk een kleine reeks om 7-6 jaar gewoon werk gedaan, omdat je dacht, dit is wat men leuk vindt in plaats van dit is wat ik leuk vind.
Nee, ik denk dat we bij Indie wel echt, want ik heb al eerder bij Indie gewerkt, heb 2 keer gewerkt en de eerste keer bij Indie, Daar groeide al wel een soort van stijl. En dat zat toen veel meer op absurdisme, denk ik.
Okay.
En dat werd op een gegeven moment ook onze portfolio. En,
het dus, absurdisme. Ja. Ja.
En ja, dat is op een gegeven moment toegegroeid naar wat we nu maken. En met dat absurdisme zaten we al wel, keken we wel veel meer naar van dat het echt leuk moest zijn om naar te kijken.
Yeah.
Dat vonden we toen al wel heel belangrijk. En ik heb ook nog wel een tijd lang scriptjes reclame gemaakt. Zo noemen we Rogier en ik dat altijd. Dus dat je echt een scriptje hebt met een grapje op het eind. En Haai is daar ook nog een. Daar hebben we dat ook nog een tijdje gedaan. Alleen daar sloop al wel toen in dat we dat dan per se met Surinaamse families wilden doen. En dat er een bepaald soort van. Ja, af en toe, omdat dat in de leefwereld van jongeren zat, dat er wat meer straattaal in kwam.
Ja. Vond je dat toen belangrijk, dat, omdat die link naar straattaal, in dit geval van Haai en die noemde in de introductie, ja. dat je per se wilde dat het met een Surinaams stelletje was, want de straattaal? Of?
Nou, nee, maar was meer. We probeerden toen al wel te kijken van hoe kunnen we alles wat we maken zo credible mogelijk te maken.
Oh ja, okay.
En op een gegeven moment zijn we uitgekomen. Bij Pocky Foods was denk ik een van de eerste. En toen dachten we wel van ja, door wie wordt die taal dan het meest gesproken? En dat had dan toch wat meer een Surinaams-achtige oorsprong. Okay. En dat we toen dachten van oké, ja, dan is het logisch als dat een Surinaams stel is. Plus het feit dat we het ergens ook wel goed vonden om te kijken of we toen al gekleurde mensen een soort van rol konden geven in reclame. Dus die anders was dan dat het normaal was.
Ja. Was dat echt een unicum dan toen de tijd? Want we hebben het nu over.
Het past al wel bij Haai. Want Mark heeft dat ook nog wel daarvoor gedaan. Die heeft een soort van liedjescampagnes gemaakt waarin dat ook heel erg zat. We probeerden gewoon altijd uit een bepaalde scene inspiratie te halen.
Ja.
En dat dan wel zo credible mogelijk dan naar je toe te brengen.
Dat credible in campagnes invoeren, is dat iets wat je pas bij Haai hebt opgemerkt van hey, dit werkt? Of was dat daarvoor al?
Nee, ik denk dat het bij Haai wel echt begonnen is voor ons. Omdat we toen steeds meer ook werk gingen maken wat bij onszelf paste. En wat ook kwam uit meer de scene waar we zelf uitkwamen.
Ja. Welke scene is dat dan?
Nou, ik denk toch meer hip-hop georiënteerd. Uiteindelijk. Dat is ook waarom we Hurk heten uiteindelijk. En en daar hoort altijd wel een soort van, als je iets dan doet, dan moet het wel credible zijn.
Mm-hmm.
En zo eigenlijk.
Want dan wil ik dan heel even, en het is niet dat ik de rest wil skippen hoor, maar ik maak even dan een sprong naar toch heel eerst even Tele 2. Want jullie hebben bij Indie voor Tele 2 eigenlijk niet gewoon eigenlijk het hele merk opnieuw even met een grote stempel boef terug op de kaart gezet.
Ja.
Door juist gebruik te maken van pop culture.
Ja.
En in dit geval was het dan samen met Ronnie Flex en Lil Kleine en die hip-hop, de Nederlandse hip-hop scene.
Ja.
Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ja.
Sowieso, met Herc zeggen jullie ook op je website dat we connect brands with popular culture, so those brands become more popular and sell better.
Ja.
Dat is het standpunt wat jullie met Herc hebben.
Ja.
En dat is ook wat jullie dan denk ik met Tele 2 al eerder hebben gedaan.
Ja.
Waarom was het dan uit de leerschool met Haai en Pocky Footsie dat jullie met Tele 2 dachten van oké, we moeten een nieuwe doelgroep aanspreken. Laten we dan gebruik maken van de Nederlandse hiphop die populair is onder jongeren?
Bij Haai hebben we ook al een campagne gemaakt met Ronnie Flex, More Music. Ik denk dat daar toen al de eerste zaadjes zijn geplant voor onszelf. Om te kijken van oké, hoe kunnen we gewoon reclame meer entertaining maken. En dat kan hem zitten in dat je echt hele muzieknummers maakt. Zoals met Ronnie Flex en Lil Kleine. Of dat je met de bepaalde makers gaat werken gewoon voor de commercials. Zodat het toch weer net iets ander vorm krijgt dan dat je het met traditionele reclame regisseurs of makers maakt.
Mm-hmm.
En dus ik denk wel dat we daarvan geleerd hebben om uiteindelijk toen we met Tele 2 begonnen, dat we dachten van oké, ja, we moeten een brug slaan en nog meer naar jongeren. Laten we kijken hoe we muziek en daarbij dan op dit moment de populairste muziekstroming die er is kunnen gebruiken.
Ja, en wat was dan eerst in het idee? Was dat dan hey, we hebben de hip-hop cultuur met Ronnie Flex. Dat werkte in een eerdere campagne met Haai. Had je dat om daar vervolgens Tele 2 aan te koppelen? Of was eerst Tele 2 te koppelen aan die hip-hop scene?
Ik denk dat Tele 2 groter was dan hip-hop. Of de hele Nederlandse muziek scene. Het is gewoon een merk wat we op moesten bouwen. Alleen ja. Ik denk dat we wel elementen hebben gebruikt uit van wat wij zelf interessant vonden.
Mm-hmm.
En op het moment, want Tele 2 had verschillende doelgroepen. Op het moment dat we echt de jongere doelgroep in moesten.
Ja.
Toen hebben we ervoor gekozen om te kijken van laten we dan een soort van collaboration aangaan met een artiest. En dat is eigenlijk pas na een gesprek met Kees, de koning.
Ja.
Is toen
eigenaar van Topnotch.
Ja, eigenaar van Topnotch is toen op een gegeven moment kwam Little Kleiner naar voren.
Dus, okay.
Want die had toen Drank en Drugs net gehad en zou een nieuw album uitbrengen. En op een gegeven moment werden wij het eerste nummer dat na Drank en Drugs kwam. En ja, zo is die hele samenwerking ontstaan.
Hoe voelt het dan? Ik noemde het in de intro, maar ik heb echt het idee dat dat zo is geweest. Dat niet omdat het moet, maar omdat het kan. Is dat nou echt uit jullie koken gekomen? Of is dat in de opnamecreatie tussen Ronnie en Little Kleine ontstaan?
Die payoff die is ontstaan in de pitch bij Indie.
Oké.
Okay. Dat was... omdat het kan, was eigenlijk de officiële payoff.
Ja. Yeah.
Die heeft Lode en volgens mij Massimo is daar ook nog bij betrokken geweest.
Wie is Massimo?
Ja, Massimo van der Plas, een freelance copywriter.
Ja. Yeah.
En daar is later, toen wij op de campagne gingen met Lode, zijn we ook weer dat niet omdat het moet ervoor gaan plakken.
Ja. Yeah.
En maar de officiële payoff was omdat het kan.
Ja. Yeah.
Ja, toen op een gegeven moment, toen hebben we voor dat nummer hebben we toen op een gegeven moment tegen Ronnie of tegen Little Kleine gezegd van oké, ja, dit is de payoff, hier moet het op slaan. En wat vind jij ervan? Kan een nummer zo heten? En toen is hij teruggekomen met van ja, laten we het nummer zo noemen en dan ga ik het zo invullen.
Cool.
Ja.
Maar dan denk ik dus echt dat mede door die campagne, dus eigenlijk daarom denk ik ook inderdaad mede dankzij jou, maar in dit geval dus ook Lode en Massimo, dat jullie gewoon een hele nieuwe soort levensmotto hebben geïntroduceerd, waarvan ik weet dat mensen van mijn leeftijd daar echt wel op een gegeven moment echt omarmd hebben.
Ja.
Dat je gewoon echt zegt van, ja, maar waarom doe je dat? Ja, gewoon omdat het kan.
Ja.
Ja, dat vind ik echt heel sterk dat dat kan. Dat zie je volgens mij niet veel bij reclamecampagnes voorkomen, toch? Of wel? Alleen de 4 uur kuppensoep schiet me nu net even te binnen. Maar
er zijn wel vaker van die zinnetjes die zijn blijven hangen. En uiteindelijk minder groot hoor. Maar bijvoorbeeld mijn pokkie was ook zo'n dingetje wat even bleef hangen.
Ja.
En wat zeg ik nou? Geen bommetje. Dat soort zinnetjes zijn vaker blijven hangen. Maar
ik denk,
dat een payoff spreektaal wordt, dat is wel...
Dat is wel redelijk uniek.
Dat is uniek.
Ben je er trots op?
Kijk, ik voel mezelf niet per se de bedenker van de regel. Maar ik denk wel, waar ik trots op ben, is dat we die regel zo groot hebben gekregen. Want soms kan het is een goede regel, maar soms kan een regel ook gewoon een regel blijven. Uiteindelijk is de invulling van die hele regel die bepaalt wel weer of iets blijft hangen. Of
ja,
niet.
Precies. Want daaruit volgend kwam dus. Is het steltje wat daarbij past, is dan ontstaan vanuit die regel niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ja,
ja precies.
Ja,
okay.
Ja en ik denk dat de samenwerking die we uiteindelijk daar hadden met zowel Bureau Indie als de klant die daar heel erg achter stond, dat soort van die samenwerking die heeft er wel echt voor gezorgd dat het zo soort van alles kan.
Ja, precies.
Mentaliteit was. Terwijl er toch wel altijd heel streng werd gekeken van. Want er waren wel altijd heel erg kaders punten waar aan de campagne moest voldoen.
Mm-hmm.
Dus het leek alsof alles kon, maar het kon uiteindelijk niet. Want dat moet wel bij het merk passen.
Ja, precies.
Ja.
Dus niet omdat het niet komt, maar omdat het... Okay. Je zei dus al, want nu al even Tele 2, dat was in de tijd 2016 uit mijn hoofd. Deze campagne waar we het net over gehad hebben.
Ja, we hebben 2,5 jaar bij Indie nog gezeten. En eigenlijk vanaf het begin tot de hele tijd, 2,5 jaar, hebben wij die campagne gedaan.
Ja, precies. Ja. Maar je zei net al dus, dat is, want ik zie het nu inderdaad staan, SWH, dat is het oude naam van wat nu Indie is.
Ja.
Wat, en daartussen ben je dan naar FHV BBDO gegaan. Daar heb je 7,5 jaar gewerkt.
Ja.
Hoe heb je het zo lang kunnen volhouden?
Ja, dat is eigenlijk... De wissel Elwin Rogier heeft daarin, is daar ook in bepalend geweest dat ik op een gegeven moment met Rogier ben gaan samenwerken.
Was dat een soort van, ik wil hem bijna gedwongen zeggen, maar omdat Elwin zelf wilde stoppen dat Rogier er kwam? Of had jij je match met Rogier echt al gevonden?
Nee, Elwin ging regisseren en ik bleef bij FNV als ik een partner vond.
Oké.
Werd mij verteld, maar toen heb ik op een gegeven moment Rogier gebeld die ik nog kende van... SWH of Indie. En toen zijn we samen gaan werken. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het voor mij korter voelde dan die 7 jaar. Omdat ik op een gegeven moment voor mijn gevoel weer opnieuw begon.
Oh ja?
Ja.
Waarom? Omdat je...
Met iemand anders ging werken. En dat is altijd... Ja, dat is nieuw. Nieuwe liefde bijna.
Ja, precies. Je wordt opnieuw verliefd. Ja. En, okay. Ja. Maar dan niet om Elwin daarin tekort te doen hoor. Maar want ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Heb je dan ook het gevoel dat je met Rogier een betere creatieve relatie hebt dan met Elwin?
Ja.
Ja.
Met Rogier, wij zijn met z'n tweeën denk ik wel gewoon echt een goed team in alles. Qua, ik denk dat onze output moeten anderen maar beslissen hoe goed dat is.
Mm-hmm.
Daar zijn we gewoon zelf, we zijn bijna altijd blij met wat we maken, want daar werken we ook heel hard voor. Maar ik denk dat we uiteindelijk ook gewoon een heel goed team zijn in hoe we elkaar door de jaren heen eigenlijk ook telkens weer weten te verversen. En we zijn best pittig naar elkaar toe. En dat kan ook heel erg botsen. Maar uiteindelijk, we hebben gewoon een gedeelde passie en mening over hoe we iets willen doen. En dat past heel erg goed bij elkaar.
En waar blijkt dat dan inhoudelijk het voornaamste uit?
Inhoudelijk denk ik dat we uiteindelijk heel erg geloven in het feit dat de mix van verschillende culturen dat we eigenlijk meer willen dan alleen maar de traditionele reclame. Dat we willen entertainment, willen we veel meer erin krijgen. En ik denk dat de dromen die we hebben, dat die daarin ook een rol spelen, dat we nog steeds met elkaar werken.
Hoe kwamen jullie erachter dat jullie diezelfde passie hebben wat dat betreft? En daarmee op die goede lijn zitten die je net vertelde?
Door met elkaar te praten.
Ja?
Ja. Gewoon wat vind jij tof? Wat zou jij willen? Wat zou jij willen? En dat is iets wat we sowieso nog heel vaak doen.
Ja.
Ook gewoon elke keer weer nieuwe goals uitstippelen van wat is nou het volgende wat we zouden willen bereiken? We hebben ooit ook tegen elkaar gezegd van, en dat was samen met de klant Celesta van Tele2, van we willen eigenlijk voor een commercieel merk willen we nummer 1 hit scoren.
Ja.
Nou, dat is ons dan gelukt met Little Kleine. En dan zitten we en dan dat is ons geluk. En wat willen we nu? En
maar zo praten. Want jij hebt, zei je net, Rogier benaderd, omdat hij nog toen bij Toen Indie zat. Of Toen SWH.
Nee, hij zat bij, volgens mij was hij freelance toen.
Ah, oké. Okay. Ja. Maar je hebt hem dus wel moeten overtuigen van, ik zoek nog een copywriter om een duo mee te vormen. Lijkt jou dat wat? Is dat toen ook waar dat jullie echt even zijn gaan zitten of niet? Je moest lachen, ik weet niet waarom.
Het is heel grappig. Toen ik dat vroeg aan hem, ik belde hem op, was een van zijn allereerste opmerkingen van, je hebt nu wel genoeg prijzen gewonnen, dus ik denk dat het wel een goede mix zou kunnen zijn. En ik moest daar toen al heel erg hard om lachen, omdat het zegt iets over de gedrevenheid die Rogier heeft. En ik denk dat toen prijzen ook nog voor ons best wel belangrijk was. En dat is het nu totaal niet meer.
Wat is daarin veranderd dan?
Dit is heel gek, want ik ben ADCM-bestuurslid.
Ja.
Maar mijn persoonlijke overtuiging is dat al het geld wat nu wordt gebruikt voor prijzen, dat we dat veel beter kunnen gebruiken als bureaus zijn. En dat mede ook. Ik heb daar best wel vaak met Johan over gehad, Johan Kramer.
Okay.
Die ooit bij Kessels Kramer zei van we geven per jaar, laten we zeggen, een ton uit aan prijzen, aan het inzenden. Maar wat nou, we hebben zoveel teams, we delen door die teams en vragen aan de teams van, wat willen jullie liever het geld gebruiken voor het inzenden naar prijzen, of dat we het aan jullie geven voor vrije projecten.
Oh,
en die hebben toen gekozen voor vrije projecten. En of het nou vrije projecten moet zijn, of dat je het geld investeert in iets wat nu heel erg speelt bij ons in ieder geval, maar ook denk ik wat meer zou moeten spelen in onze industrie, van om te kijken hoe je de industrie meer gekleurd kan krijgen of meer inclusief, dat je daar geld en tijd in investeert. Ik vind dat soort dingen eigenlijk allemaal veel waardevoller dan dat ik de hele hoeveelheid aan prijzenfestivals vind op het moment.
Want je hebt en waarom vond je vroeger prijzenwinnen dan zo belangrijk?
Nou, ik denk dat het toen nog veel meer, wijsheid, weet ik niet. Toen waren we jonger en toen zaten we zelf nog meer in die soort van race van dat je, ik weet niet eens of het, je wilde goed zijn en opvallen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En daarin speelde prijzen denk ik een rol.
Ja. Yeah.
Maar
als je nu goed wil zijn en wilt opvallen, dan speelt een prijs dus nu niet meer een rol.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog steeds bureaus en creatieven zijn die prijzen belangrijk vinden. Maar ik denk ook dat er ondertussen veel meer andere manieren zijn om op te vallen qua wat je maakt. En ik heb mezelf best wel zelf geërgerd in de hele corona en BLM tijd. Van dat er dan toch nog al die soort van showen over van we hebben dit of dat gewonnen. En dat ik denk van dat past niet meer of zo.
Nee.
En niet in deze tijd. Maar dat is puur mijn eigen mening hoor. Dus, maar ik denk dat er heel veel andere manieren zijn om gewoon je werk te etaleren dan dat het. En dat was toen ik begon, was het veel meer op onszelf als industrie gericht.
Ja.
En nu, ik weet niet, ik vind het ook veel interessanter als je met werk op een bepaalde site terechtkomt of blog, of dat men, er zijn andere manieren om werk te zien.
Wat is dan voor jou en misschien jullie daarin dan nu wel eigenlijk het hoogst haalbare dan?
Qua erkenning.
Nou, meer nu specifiek dan op werk, hè, waar dat dus vroeger voor jou een prijs winnen is dan het hoogst haalbare. Wat is dan, en jij zegt nu als werk op bepaalde websites terechtkomt?
Ja, bijvoorbeeld. Ik zeg, ja, kan.
Nee, okay, maar wat zou dan daarin de hoogst haalbare website zijn, zeg maar?
Ja, goede vraag eigenlijk. Ga ik straks op terugkomen. Weet niet.
Ik hou je eraan. Hè?
Ja, dat is, ja, nee, is goed. Ik ga nu heel hard nadenken.
Nou, dan wachten we even. Dus deze stilte wordt mede mogelijk gemaakt, hoor. Nee. Maar ik vind het eigenlijk wel een goede vraag, toch, buiten dat je er zo op terugkomt, qua erkenning. Je vroeg het net zelf naar. Wat is dan voor jou het hoogst haalbare?
Het hoogst haalbare voor mij. Ik denk, nog zo'n goede vraag. Ja, ik weet niet eens per se of ik zelf een hoogst haalbare in mijn hoofd heb. Maar waar ik merk dat ik zelf heel veel waardering uithaal, is als werk wat we maken bij bepaalde mensen of merken opvalt, die dan weer bij ons aankloppen. Zo van, hey, dat vinden we interessant.
Okay.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En wat ik zelf heel fijn vind, is dat door het werk wat we maken, dat we een hele grote aanwas hebben van jong talent, wat ons vaak benadert van, hey, vind het werk wat jullie maken heel erg tof. Het spreekt ons aan of past heel erg bij de tijdsgeest van nu, of past bij onze cultuur of tijdsgeest. En ik denk dat ik dat misschien nog veel, ik vind dat fijner om op zo'n manier erkenning te krijgen, dat je merkt van, hey, het zijn vaak ook mensen die wij tof vinden. Dan dat die dan erkenning geven, dan dat ik denk van een prijs.
Is dat, want in jouw introductiepagina op als jurylid van bij ADCN noemde je een regisseuse van een jaar of 20? Weet zij,
Camille.
Ja, Camille.
Ja.
Is zij dan zo iemand waar, in het voorbeeld wat je net noemde, dat met haar in het achterhoofd, dat je van haar, je zegt er op de website, ik heb van haar denk ik meer geleerd dan zij van mij?
Ja. Zij betwist dat. Oh. Heel erg.
Okay.
Dus, maar ik denk dat Ik heb vorig jaar denk ik een paar maanden half met haar en nog een paar andere jongeren opgesloten gezeten voor Young Capital.
Ja, die We Give Work. We Give Work, ja.
Maar ja, dat soort... ja, dat is wel uiteindelijk dat haar generatie wat wij doen tof vinden. Dat is voor mij erkenning.
Want is dan die Young Capital campagne van We Give Work een voorbeeld van wat je net noemde van hey, dit is wat we hebben gemaakt en dat anderen bij jullie aankloppen van hey, hoe hebben jullie dat gedaan of niet?
Ja, bijvoorbeeld.
Want jullie hebben, toevallig sprak ik met iemand van Young Capital een tijdje geleden en die noemde inderdaad de samenwerking tussen jullie wat dat betreft. Ja. En zij vonden het super tof dat die hele campagne is ontstaan gebaseerd op jonge creatieve mensen.
Ja, dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Het past heel erg bij het merk Young Capital uiteindelijk. En het was een soort van experiment wat ik zelf heel erg graag aan wilde gaan, omdat ik... ik geloof heel erg in de kracht van talent, jong talent. Ik denk ook dat ze niet altijd snel genoeg de kansen krijgen die ze zouden kunnen moeten krijgen. Of in ieder geval dat ze zich op het niveau van met een opdrachtgever als Young Capital zouden ze normaal niet zo heel snel komen.
Yeah.
En we hebben op een gegeven moment met Young Capital gezeten van... nou ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen X-budget uitgeven en dan gaan we kijken of we weer met de derde film of campagne maken met Paul Geuzenbroek.
Ja.
Dat was een optie vanuit Young Capital. En of we doen het bedrag Y en dat is wel minder dan X. Maar dan gaan we het traject aan met jonge makers. En toen hebben wij als Hurk samen met Young Capital besloten van ja, we gaan dat traject in.
Was het een makkelijke beslissing om te maken?
Ja, best wel. Omdat we er heel erg in geloofden. Maar we wisten ook wel dat het pittig zou worden. En het is het uiteindelijk ook best wel geworden. Maar,
ben je pittig als in?
Nou, juist omdat het jonge makers zijn die niet per se heel ervaren waren in het maken van campagnes.
Yeah.
Wat weer iets anders is dan het maken van een filmpje of wat foto's. Uiteindelijk in een campagne heb je een soort van overkoepelend iets waar alles in moet passen.
Yeah.
Kon het ook heel makkelijk de bocht uitvliegen.
Ja, precies.
Ja.
Is dit een...
En was het ook heel erg zoeken. Ik merkte ook dat zij heel erg moesten zoeken van... nu zijn we dit aan het doen en dit is voor een groot merk en ze hebben een groot kantoor. En zichzelf ook moesten vinden in het hele proces.
Ja, precies. En hoe zou jong talent zo'n kans kunnen creëren voor zichzelf? Kijk, nu was het dan dat jullie als bureau en merk zeiden van nou, we gaan een campagne, we zoeken dus jonge creatieven. Maar ik kan me voorstellen dat er dus nu ook mensen zitten te luisteren die zoiets hebben van ja, ik wil ook wel zo'n soort kans grijpen, creëren misschien zelfs. Ja. Hoe zouden ze dat het beste kunnen doen volgens jou dan?
Ja, er zijn meer bureaus die natuurlijk wel met die gedachten spelen. Ik denk dat de Kennedys, ja, probeer bij de Kennedys te komen van Wieden Kennedy.
Wat is dat dan? Dat zegt me niks hoor.
Nou, de Kennedys, dat is eigenlijk is een soort van intern opleidingsorgaan binnen Wieden Kennedy.
Ja.
Daar kan je je voor opgeven. Dan, ja, dat doet... Wel de halve wereld geeft zich ervoor op.
Okay.
En dan,
omdat zij de enige zijn die zoiets aanbieden?
Nou ja, misschien zijn er... Ja, voor zover ik weet wel op die manier.
Okay.
Dus, en dan nou, uiteindelijk dan nemen ze een hub aan van jongeren. Die blijven één jaar bij Wieden. En die maken dan eigenlijk gewoon werk onder begeleiding van Alvaro Sotomayor. En CD van Wieden.
Okay.
En die leidt eigenlijk die hele Kennedys als een soort van bijna independent bureau binnen Wieden.
Ah, oké. Okay.
En ze moeten ook gewoon winst maken.
Ja, dus, echt een bedrijfje.
Het is echt een bedrijfje met allemaal redelijk onervaren mensen. En, maar ja, kijk, wij zijn te klein om een Kennedy-achtige structuur te hebben.
Nee,
maar wij zijn wel zoekend ook van als Hurk van hoe kunnen we dit vaker ook gaan doen. Dus zodat we wel. Want ik denk dat het als jongere maker zelf veel moeilijker is om. Het is namelijk, je moet op een bepaalde positie bij een bedrijf binnenkomen.
Ja.
En
hoe bedoel je? Een
nou ja,
positie?
Kijk. Het goede bijvoorbeeld bij Young Capital is dat wij gewoon met de eigenaren aan tafel zitten.
Yeah.
En met de CMO, dus echt met de top van het bedrijf.
Yeah.
En die hebben vertrouwen in ons.
Yeah.
En denk dat dat voor een iemand die, laten we zeggen, 22 is en nog niet zoveel ervaring heeft en ook niet op bestuurlijk niveau, dat die daar dan al niet eens zo snel binnenkomt.
Omdat hij 22 is
en ook bepaalde ervaring mist. Dus en dat is ook het goede aan een Kennedy's. Uiteindelijk een Alvaro zitten met een team achter en die hebben al zoveel jaar ervaring. Dus uiteindelijk gaat het ook om wat voor gesprekspartner kan je zijn als bureau met een klant. Zodat ze een klant vertrouwen heeft van ja, oké, ik werk nu wel met jonge mensen. Maar het komt wel goed, want er zit nog wel een soort van ervaring achter of...
Maar heb je dan het idee dat de verantwoordelijkheid voor talentopleiding ligt dan bij bureaus in plaats van bij merken?
Mix, want er zijn denk ik ook merken die veel al... Maar dat zijn denk ik andere merken dan, laten we zeggen, Albert Heijn of een... Ja, ik denk dat altijd uiteindelijk de ontwikkeling van talent altijd meer bij het bureau ligt.
Ja, precies.
Ja. Alleen ik denk dat de vormen waarin... Kijk, je kan gewoon mensen aannemen. Of je kan ook kijken van oké, hoe kan ik het gestructureerder aanpakken? En daarin is de Kennedy's is daar een voorbeeld. En je hebt ook organisaties zoals... In de DNAD is daar best wel mee bezig. En
de wat, sorry? De?
DNAD in Engeland, een soort van de ADCN van Engeland.
Yeah.
En ik zou het zelf, en daar zijn we nu ook wel mee bezig. Met de ADCN zijn we ook aan het kijken of we echt een programma op kunnen zetten waarin we educatie en werkervaring veel belangrijker kunnen maken voor jongeren.
Oké.
Okay. Ja.
Hoe zie je dat voor je dan?
Als het goed is, komen we daar over een tijdje mee naar buiten. Maar okay. Het zal een structuur zijn waarin uiteindelijk ook gewoon... waarin je uiteindelijk als jongere ook bij bureaus terechtkomt.
Ja,
en daar ook de werkervaring op doet.
Okay.
Bruggen bouwen.
En denk jij dat... Zoeken bureaus van tegenwoordig hun talenten nog wel op de goede plekken, denk je, of niet?
Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Omdat ik denk dat wij doen het op de manier zoals wij doen.
En dat
wij
is?
Gebruiken heel veel Instagram.
Oké, ja.
En gaan eigenlijk niet echt naar mappendagen en dat soort dingen. Hadden we het laatst over. Moeten we eigenlijk ook wel weer gaan doen. Want het moet een en-en zijn.
En jullie waren wel, of tenminste jij was op een speeddate van Raw University.
Ja.
Daar kwam ik jou nog tegen,
ja.
Dat weet ik.
Ja.
Was dat dan vanuit die conclusie van, we moeten dat vaker doen? Of?
Nee, dat was eigenlijk omdat ik Jasmijn vorig jaar had laten zitten. En dat was een goed makertje.
Ah, okay.
Maar dat zijn wel dingen waar we te weinig onze neus laten zien. Ook bij jonge honden doen we eigenlijk nooit iets.
Jonge honden, mocht je jonge honden niet kennen, dat is ook een stichting voor.
Ja.
Maar zij richt zich echt op creatieven.
Ja.
Waarbij jong talent gewoon echt een pitch voor een klant kan doen om in ieder geval die ervaring op te doen. Maar volgens mij zijn jouw aankijkende als een reclamebureau baas, zijn dat wel gewoon goede cases. Stel, ik ben 22 en heb zo'n map met twee jonge honden pitches erin, waarvan ik er eentje heb gewonnen en ik kom daar bij jou aan. Dan zou je mij al wel serieus nemen, denk ik, of niet?
Ja, weet ik niet eens per se.
Nee?
Nee, ja, dat is het stomme van... Ik vind een... voor mij is een jonge honden pitch winnen is niet... Ik kijk veel meer naar smaakjes en naar wat maakt iemand nou over een langere tijd. Of,
yeah.
Of wat valt er echt... Wat is de eigenheid van iemand? En daarvoor vinden wij Instagram altijd best wel handig. Omdat je daarin, daar loopt alles door elkaar. Werk, maar ook gewoon de persoon.
Yeah.
Dan dat je met een gewonnen jonge hondenpitch in één keer een bureau binnen kan komen lopen. Kijk eens van, hey, dit ben ik. Omdat ik het nog steeds niet heel erg goed weet.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Oké. Okay.
Maar dat is echt wie wij zijn.
Ja, ja, precies.
Er zijn genoeg bureaus zijn die nog steeds kijken naar... oké, wie zijn de winnaars bij jonge honden... of wie doen het goed bij dit of dat.
Maar is dan die mindset bij jullie ook een beetje ontstaan doordat jullie dat zelf vroeger, toen jullie nog jonge honden waren, zeg maar, frustrerend vonden dat er niet op die manier naar jonge creatief talent werd gekeken?
Ja, ik denk dat het bij ons is ontstaan dat we uiteindelijk zelf veel leuker vonden om met mensen te werken die niet eens per se reclameachtergrond of reclame gedreven zijn.
Ja.
Maar wel een link hebben met communicatie op enige manier. En dat we op een gegeven moment zo wat meer los zijn gekomen van de wat meer traditionele manier van talent vinden.
Ja.
En daarom vond ik zelf op een gegeven moment ook... Ik vond het wel ook een verfrissend, omdat het groter was dan alleen creatieve.
Ja.
En daarom vond ik eigenlijk ook al die speeddates en de mensen daar ontmoeten leuker alweer worden dan alleen maar reclame creatieven die vaak ook nog eens van de Willem de Koning afkwamen. Ja. Dus die ik toch al daar zag.
Ja. Oké. Ik ben benieuwd, wat is eigenlijk de grootste les die jij in je afgelopen carrièrepad hebt geleerd?
Ja, voor mij de grootste les is dat om het leuk te houden voor mezelf. Ik zie het denk ik volgens mij ook wel bij de creatieven waar ik zelf best wel veel respect voor heb. Zoals een Bas van der Poel of zo. Maak werk wat dicht bij jezelf ligt qua interesse.
Oké.
En als dat fashion is, als dat echt heel erg de hoek is en je wilt toch in advertising werken, ja, kijk dan hoe je die werelden met elkaar kan combineren. Of ja, maar gewoon dat je uiteindelijk heb ik zoiets van ik moet zelf elke keer blij zijn en ik moet iets goeds maken voor een klant, maar ik moet zelf ook blij zijn. En dus ja, dat proberen wij te doen met werk wat dicht bij onszelf ligt.
Maar hoe heb je die les geleerd voor jezelf?
Ja, die les heb ik geleerd doordat ik op een gegeven moment dacht van oké, dat hele grapje scriptje schrijven.
Ja, wat je eerder noemde al, ja, inderdaad. Ja.
Dat is ja heel goed als je het kan. Het is ook een vak. Alleen vind ik het nou echt interessant. En wij kwamen tot de conclusie dat het ons eigenlijk, dat we het helemaal niet zo interessant vonden. Omdat het veel interessanter vond te kijken van ja, wat zijn nou de andere invloeden die je kan gebruiken. En zodoende zijn we, ja, is dat onze les geweest.
En tot op de dag van vandaag pluk je daar nog steeds de vruchten van? Of,
Ja, en een soort van nieuwsgierigheid hebben naar van wij weten nu al van oké, waar we naartoe willen werken. En wat ons wat dat betreft ook onze droom is, die zou passen bij Hurk.
Ja. En dat is, wat is dat dan?
Nou, ik denk dat het voor ons ook wel veel meer ook op een soort van branded content terecht kan komen. Wat ik wel echt heel tof vind, en dat is nu al ondertussen ook alweer een paar jaar oud. Dat is een serie van HP, Wolf of The Wolf. Maar dat in ieder geval was een serie met Christian Slater gebaseerd op een inzicht.
Anders kunnen we die in de show notes vermelden, een link naar die show.
Okay.
Als mensen het zouden willen kijken. Check even voor de informatie van de aflevering en dan staat er een linkje naar die dingen toe.
Maar dat was gebaseerd...
Komt er iemand binnen? Of?
Nee, dat is de bovenbuur.
Ah, oké.
Dat was gebaseerd op een inzicht dat mensen alles beschermen of beveiligen behalve de printer. En via de printer komen hackers vaak binnen.
Yeah.
En hij was een soort van taskforce leader die dan hackers opspoorde. En daar hebben ze geloof ik twee seizoenen in Amerika gehad op ABC of zoiets. Maar in ieder geval, ik was toen ooit in Cannes toen die case werd gepresenteerd. En toen dacht ik van, oh, wow, dat is wel echt te gek. Als je dus gewoon echt entertainment kan maken, waaruit je later dan weer een campagne kan maken. En dat is wel wat we met Redline, met A$AP Ferg eigenlijk ook gedaan hebben. Alleen dat zat hem dan nog wel veel meer op een muziek. Music video op een nummer, waar we dan uiteindelijk dan wel weer de campagne uit maakten. Maar ja, het lijkt ons te gek om te kijken van oké, kunnen we uiteindelijk of speelfilm of serie maken. Die gewoon echt als een wel op een inzicht, wat uiteindelijk aan een merk te koppelen valt. Mm-hmm. En waar je dan later weer campagnes van kan maken.
Heb je al een idee liggen, maar nog geen juist merk?
We hebben zelfs ideeën voorgesteld die het bijna gered hebben. Sportlife waren we heel ver. We zijn met Kees de Koning zijn we lang bezig geweest met iets. En dat heeft uiteindelijk om financiële redenen allemaal nog niet gered. Maar ja, of working on it.
Ja, precies.
Ja.
Okay. Weet je inmiddels al wat het hoogst haalbare platform is waar je wil dat je werk komt te staan? Of,
Nee, nog steeds niet. Nee.
Maar is er niet één website of zo waarvan je denkt, als het daar opgedeeld zou kunnen worden, dan wauw.
Ik denk dat we zelf nog wel... niet één. Ja, misschien... ik weet wel dat we met Redline heel trots waren toen dat High Snobiety erover schreef.
Wie, sorry?
High Snobiety.
Oh, die ken ik. Ja, ik ken die niet. Maar
dat is een site waar veel fashion, culture en alles bij elkaar komt. Sneakers. Oh, ja. Belangrijk in het leven. Ja, veel sneakers. Ja. Maar ik denk dat er genoeg platformen zijn waar je uiteindelijk... trots op kan zijn, maar ik heb er niet één zelf waarvan ik denk van daar moet ik op terecht komen. Precies.
En al kom je erom, want nu we dit opnemen, duurde het nog
heb
even.
Ik het na.
Ja, precies. En dan ga je het vinden in de show notes. Dus nog eens een kleine verrassing. Ja. Of misschien niet. Misschien is dat een kleine spoiler alert. Als je de eerste informatie leest voordat je daadwerkelijk de aflevering luistert, dat zou kunnen. Maar anders plaatsen we daar ook wel een link over.
Ik weet wel het vakblad wat ik het tofste vind om in te komen. En ook het moeilijkste op de een of andere manier. Dat is gewoon de creative review.
Oh ja?
Ja.
Waarom vind je dat...
Ja, omdat ik vind dat zij inhoudelijk gezien het best schrijven over hele communicatievak.
Oké. Okay.
Dat voelt voor mij nog echt als een soort van kwaliteitsjournalistiek op het niveau van... die gaat over het reclame... Of advertising.
Is dat internationaal?
Ja, zit in Londen en gaat over meer dan advertising. Gaat ook over design, over architectuur, over muziek en alles. Maar communicatie is wel heel belangrijk daarin. En dat, ik vind dat zij dat het tofste...
Maar leg je dat nu ook als een soort subtiele, onzichtbare lat langs het werk dat jullie nu maken? Van, zou dit misschien daarin kunnen komen? Of is het gewoon van, joh, we maken gewoon iets wat past, wat we leuk vinden en waar de klant blij mee is. En als het dan toevallig wordt opgepikt door dat blad, dan yes, maar anders prima.
Nee, ik denk wel dat we altijd bezig zijn met het in ieder geval zo goed mogelijk te maken. En misschien is dit een onbewuste lat dan.
Ja, precies.
Ja.
Maar toch dromen in zicht houden is toch belangrijk? Toch?
Ja, maar altijd. Want als je niks meer te dromen hebt, dan...
Dan dat is wel waar.
Ja. En we hebben wel eens in de creative review gestaan. Dus dat
hey.
Maar dat is alweer te lang geleden.
Hoe lang is dat geleden?
Ja, dat is geen idee. 10 jaar of zo.
Ja, precies. Ja,
te lang.
Tijd voor een nieuwe.
Ja.
Cool. Ik ga toch afronden. En we sluiten altijd af met de vaste vraag. Welk advies heb jij voor jong talent? En het hoeft niet alleen creatief talent te zijn, maar ook gewoon ander soort talent in deze industrie.
Ja, toch denk ik uiteindelijk van blijf bij jezelf en zoek ook naar de plek waar je het beste jezelf kan zijn. En dus laat je niet... klein maken klinkt heel gek, maar op het moment dat je denkt van oké, hier zit ik gewoon niet heel goed op mijn plek, ja, dan is er waarschijnlijk gewoon een andere plek. Maar dat is de beste manier om uiteindelijk het meeste uit jezelf te halen.
En hoe kun je die plek vinden als je het even niet weet?
Klopt dan aan bij mensen waarvan je denkt van oké, die waardeer ik of respecteer ik of misschien kunnen die me helpen. En dat is wat we krijgen best wel vaak mensen langs die toch gewoon even willen praten en soms zeg ik 3 keer af. En uiteindelijk we praten wel met veel mensen. Ook gewoon om even te helpen.
Cool.
Ja.
Omdat je het gevoel hebt dat jij inmiddels met meer dan 16 jaar werkervaring... Ja. Het gevoel hebt dat je in het stokje langzamerhand... Je moet nog volgens mij zelf nog 30 jaar werken of zo. Voordat het,
Ik hoop over 10 jaar klaar te zijn.
Ja. Oh ja, je bent ook al 65 natuurlijk.
Ja,
hè?
Dus daarom.
Ja, precies. Nee. Thanks voor je tijd en je verhaal.
Ja.
Heel leerzaam. Ik heb er ook zelf iets heel veel aan gehad. En ik hoop jij als luisteraar ook. Dus Thanks hiervoor.
Oké, graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Rauwkost. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer dan op het kanaal van jouw favoriete podcast app. En zo mis je in ieder geval geen aflevering. Over 2 weken, dan zijn we er weer. Tot dan. En afhankelijk van het weer, maar ik zou zeggen, geniet er in ieder geval. Nu is het heel warm. Wij gaan nog even lekker in het zonnetje zitten. En misschien nog straks lekker een koud biertje overtrekken. Maar dat,
denk het wel.
Denk het ook. Dankjewel en tot over 2 weken.